Vanavond willen wij met elkaar Romeinen 10 overdenken, maar bij uitzondering beginnen we iets eerder. De laatste verzen heb ik de vorige keer laten liggen, omdat het zo'n lang hoofdstuk was. Dus wij beginnen te lezen in Romeinen 9, vers 30, tot en met het hele 10e hoofdstuk. U kunt weer meelezen in de NBG-vertaling, in uw programmablad. U kunt luisteren naar mij, dan hoort u de Telos-vertaling. U mag ook zelf lezen in de Statenvertaling, wat u maar wilt. Romeinen 9 vanaf vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken die niet naar gerechtigheid jaagden, gerechtigheid verkregen hebben, maar een gerechtigheid die op grond van geloof is. Maar Israël, dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen. Waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van werken gebeurde. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen tot God is dat zij behouden worden. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand. Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Want Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de gerechtigheid die op grond van de wet is. De mens die deze dingen heeft gedaan, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid die op grond van geloof is, spreekt zo: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, dat is Christus doen afdalen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden doen opkomen. Maar wat zegt zij? Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, want dezelfde Heer van allen is rijk jegens allen die hem aanroepen, want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal behouden worden. Hoe zullen zij nu hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden zijn? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Want Jesaja zegt, Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Dus is het geloof uit de prediking en de prediking door het woord van Christus. Maar ik zeg, hebben zij niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot de einden van het aardrijk. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? In de eerste plaats zegt Mozes, ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik uw toorn opwekken. Maar Jesaja waagt het te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan hen die naar mij niet vroegen. Maar tot Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de lezing uit het woord van God. In zekere zin begint hier ook wel in hoofdstuk 9 vers 30 een wat nieuw onderdeel in het betoog. En in de Telos vertaling loopt dat ook direct over in hoofdstuk 10. Dus ik denk dat het goed is dat wij die verzen hebben samengenomen. We hebben nagedacht over de soevereine genade van God. De gelovigen zijn in hoofdstuk 9 beschreven als vaten der heerlijkheid, die tot tevoren, dat is voor de grondlegging der wereld, tot heerlijkheid waren bereid, zegt vers 23. En diegenen die van huis uit niet Gods volk waren, dat geldt hier in de eerste plaats voor Israël, dat onder het oordeel is geweest en hersteld zal worden in de eindtijd, maar het wordt toegepast ook op allen uit de heidenen die toegebracht worden, ook zij vallen onder de verkiezende genade van God. Over dit voorgaande stuk staat als het ware het begrip verkiezing en voorbestemming geschreven. Maar over het stukje dat nu komt staat als het ware het woord verantwoordelijkheid geschreven. Gods soevereiniteit schakelt de menselijke verantwoordelijkheid niet uit. We hebben dat alles vaker gezien. Het is een moeilijk punt voor velen. Gods soevereiniteit staat niet tegenover die verantwoordelijkheid, alsof dat twee begrippen zijn die niet met elkaar te harmoniëren zijn. Integendeel, in dit gedeelte dat we nu hebben gaat het over de verantwoordelijkheid van Israël en trouwens ook die van de volkeren. Wat die volkeren betreft is het ook hier nog steeds de genade van God. Wat zullen we zeggen? Daar waren volkeren die niet naar gerechtigheid jaagden. Die was dan ook niet door God voor ogen gesteld als een heerlijk doel waarnaar je je kan uitstrekken. Rechtvaardig te zijn voor het oog van God. Ze hadden het ook niet in zich. Het waren goddeloze heidenen zoals ze al in Romeinen 1 beschreven staan. En zie daar. Hoewel zij niet naar gerechtigheid jaagden, hebben zij die toch gekregen. Niet zomaar en ook niet alleen maar omdat Gods soevereine genade zich tot hen uitstrekte, maar ook zoals er staat, uit geloof, of zoals hier staat, op grond van geloof. Een gerechtigheid die op grond van geloof is. Namelijk op het moment dat in het evangelie de Heer Jezus werd voorgesteld, hebben ze met vreugde, voor zover ze het evangelie hebben aangenomen, hebben ze met vreugde hem aan hun hart gedrukt. Door het geloof is Christus hun deel geworden en in Christus zijn zij gerechtvaardigd geworden voor God. Dat hebben we in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig gezien. Maar nu gaat het in deze hoofdstukken 9, 10 en 11 over de plaats van Israël. Wat is er toch met Israël aan de hand? En dan moet je zeggen, het gros van het volk. Want er zijn er natuurlijk ook, dat zullen we in hoofdstuk 11 zien, die wel hun knieën gebogen hebben voor de Heer Jezus Christus. Maar van de grote massa van het volk moet dit gezegd worden. Israël dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde. Zij kenden de wet van God. Die was hun op Sinaï geschonken. En je zou dat zinnetje zo kunnen lezen. Zij hebben gejaagd, dat wil zeggen met alle kracht die in hen was, gestreefd naar, als een mens die in de wedloop gaat. Zij hebben gejaagd naar, gestreefd naar met alle kracht, naar een gerechtigheid die gebaseerd is op de wet. En ze hebben dat doel niet bereikt. Hoe komt dat? Het lijkt zelfs vreemd. God had hun de wet voorgesteld. Straks citeert Paulus in vers 5 dat woord: de mens die deze dingen heeft gedaan zal daardoor leven. Eigenlijk betekent dat vers ook heel wat anders. Dat zeg ik u nu al. Dat vers zegt letterlijk in de wet van Mozes helemaal niet dat een goddeloze zondaar die de werken van de wet volbrengt daardoor het leven zal vinden. God veronderstelt dat nooit. Eigenlijk gaat het daar over het verbondsvolk van God. Het gaat daar niet over de vraag hoe je een rechtvaardige kunt worden, hoe je kunt toetreden tot dat verbond, maar hoe je bij de zegeningen van dat verbond kunt blijven. Als verbondskind, als mens die deel uitmaakt van het verbond van God. En dat kan doordat je niet in eigen kracht, maar in de kracht van Gods geest de wet volbrengt. En dat kan zie je heel duidelijk bijvoorbeeld in Lucas 1 bij Zacharias en Elisabeth. Zij waren rechtvaardigen. die onberispelijk al de geboden van God volbracht. Lees het maar in Lucas 1, een merkwaardige omschrijving. Dat waren niet mensen die door een soort eigen gerechtigheid, door eigen kracht probeerden die geboden te volbrengen en daarin slaagden. Zij waren, zoals het in het Oude Testament ook bedoeld was, kinderen van God door het geloof, die niets van zichzelf verwachten en alles van God verwachten. En als getrouwe Israëlieten die geboden volbrachten, niet in eigen kracht, maar in de kracht van God. Zo had God het bedoeld. Wie zo de geboden volbrengt, die zal leven. Waarom citeert Paulus dit vers dan? Omdat veel Joden dat vers heel anders lazen dan Zacharias en Elisabeth en zoveel anderen die de wet op de goede manier volbracht hebben, namelijk niet in eigen kracht, maar vanuit het nieuwe leven van de wedergeboorte en door de kracht van de Heilige Geest. En dat is de enige manier om de wet te kunnen volbrengen. Nee, de massa van het Joodse volk dacht dat ze dat konden doen in eigen kracht. Toen wij de Romeinen 2 bespraken, heb ik tegen u gezegd, er is maar één wijze waarop een mens tot God kan komen, en dat is de weg van de verbrijzeling. Dat is een hard woord. De weg van de radicale zelfveroordeling. Een mens die zo tot God komt, zelfs al is het een arme heiden die van de Bijbel verder niets weet, hebben we in Romeinen 2 gezien, die zal Gods genade vinden. Wie zo tot God komt in de ware verbrijzeling, in het ware berouw, in de ootmoed, die zal genade vinden. Maar de mens die tot God komt met de aanmatiging dat hij in staat is, zoals je dat vond bij het gros van de fariseeën, dat hij in staat is om die wet te volbrengen en zichzelf dat wijs maakt en het ook als het ware probeert God wijs te maken, die vindt bij God geen genade. Die komt aan die wet niet toe, die bedriegt zichzelf en hij probeert ook God te bedriegen. Het grote verschil tussen, om even die gelijkenis te nemen van de fariseeër en de tollenaar, in Lucas 18, het grote verschil was dat die fariseeër kwam vertellen wat hij allemaal voor goede dingen deed. Maar de tollenaar zei alleen maar dit ene, o God, wees mij zondaar genadig. En dan staat er, deze ging gerechtvaardigd naar huis, zegt de Heer Jezus. Dat is helemaal in lijn met wat we hier vinden. Die mens ging gerechtvaardigd naar huis, want hij kwam in de verbrijzeling. Hij kwam in het ware berouw over zijn zonde. En God stortte al zijn genade over hem uit. En de fariseeën komt met allerlei aanmatigingen. Het merkwaardige is dat dat zo diep bij ons allemaal zit. Zelfs mensen in zeer degelijke orthodoxe kerken, die kun je soms horen zeggen als hun ineens iets kwaads overkomt, ernstige ziekte in hun familie of wat dan ook, dan zeggen ze, ik begrijp het niet dat God dit toelaat. Ik kom notabene altijd 2 keer in de kerk op zondag, we bidden altijd, we geven onze giften voor de kerk. Dat is nou jagen naar een weg der gerechtigheid. Ook in christelijk Nederland zit dat veel dieper dan we vaak denken, omdat het in ons eigen vlees zit. Op een of andere wijze toch proberen bij God een wit voetje te halen, in eigen kracht. Er is, we zeggen dat dikwijls van Rooms-Katholieken, maar er zit ook in het protestantisme heel wat eigen gerechtigheid. Toch de gedachte dat we als we ons best nou maar doen, God toch best tevreden over ons zal zijn. En niet het besef dat de oude mens, dat niets aan de oude mens ook maar enige vreugde bij God kan teweegbrengen. Dat is heel goed als wij zo met respect kijken naar allerlei mensen voor wie wij hoge achting hebben in het openbare leven, van wat voor aard dan ook, politici, wetenschappers, kunstenaars, en dan te bedenken dat er misschien nog wel iets van de aantrekkelijkheid van de eerste mens aan hen is. Zoals de Heer Jezus die jongeling lief had. Die eerlijk naar hem toe kwam. Maar uiteindelijk zich niet aan hem overgaf. Hoogstens in dat opzicht. Maar als het gaat om de oude mens. Die ondergedompeld is in de zonde. Is er voor al die mensen waar wij zo tegenop kijken. Niets welbehagelijks voor God. En dat in te zien, dat is het eerste begin van het leven naar God toe. Want vanuit dat besef van verbrijzeling kan God ons opbouwen door zijn geest. En wat hij opbouwt in ons is Christus. Waardoor kwamen ze niet aan die wet toe? Omdat het niet op grond van geloof, maar op grond van werken gebeurde. Geloof is hier overgave. Is niet alleen maar dingen voor waar aannemen. Dat is alleen maar een historisch geloof, zoals dat in sommige kringen noemen. Maar geloof betekent hier overgave. Verbrijzeling verbonden met geloofsovergave. Want verbrijzeling zonder geloofsovergave is ook afschuwelijk. Leven voortdurend berouw en niet weten of God je aangenomen heeft. Nee, verbrijzeling plus geloofsovergave. Je werpen in de armen van God. Maar dan ook het leven ontvangen. Dan ook de Heilige Geest ontvangen. En dan er klaar voor zijn om Christus gestalte te geven in je leven. Dat komt zo nog uitvoerig ter sprake. Maar op grond van werken, dat betekent op grond van pretenties. Van hier ben ik. Heer de God, u moet wel tevreden over mij zijn. Want kijk eens wat ik allemaal doe voor u. En zo werkt het niet. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Je kunt het bijna letterlijk je voorstellen. Ze, waarin die wedloop, dat jagen weet u nog wel, zoals een hardloper dat doet, of iemand, een wagenrenner, dat jagen naar het doel. En wat kun je dan als je niet uitkijkt? Heel gemakkelijk struikelen over een steen. Dat is wat hier gebeurde. Zij struikelden over een steen en daar lagen ze op hun gezicht. Een steen des aanstoots. Ik las eens bij iemand die schreef, de Heer Jezus is in deze wereld gekomen in zo'n nederigheid. Hij heeft zich zo klein gemaakt, dat je heel gemakkelijk over hem heen zag. En dan struikelde je hem. Het volk Israël beleidt in Jesaja 53, hij had gestalte nog luister dat we hem begeerd zouden hebben. We zagen helemaal niets bijzonders aan hem. Alleen maar een lastpost. Ze struikelden over hem. Ze waren zo druk met hun eigen gerechtigheid dat ze over hem struikelden. En Paulus citeert hierbij twee heel belangrijke versen. Eén uit Jesaja 8 en één uit Jesaja 28. En in Jesaja 8 zien we wat de Heere God voor zijn volk had kunnen zijn. Een heiligdom. Maar in plaats van een heiligdom werd hij een steen voor hen waarover zij struikelden. Dat lag niet aan de Heere God, dat lag aan de keuzes die zij zelf maakten. Als je komt zo op zo'n wijze dat je jezelf groot maakt, dan zie je de Heer Jezus heel klein. Zo klein dat je over hem vallen kunt. Hoe kleiner je jezelf leert zien, hoe groter hij wordt. Zoals Johannes de Doper het zei, hij moet wassen, ik moet minder worden. Hij moet groter worden, ik kleiner worden. Hoe kleiner je van jezelf ziet, hoe groter je hem zult zien. Hoe groter je van jezelf denkt, zoals de fariseeën dat deden, hoe geringer hij in je ogen is. In Jesaja 28, daar wordt die rots niet gebruikt als iets dat ons in de weg staat, maar als iets positiefs. Lees vers 16 daar. Een rots waarop je bouwen kunt. Een rots die God zelf gemaakt heeft tot een hoeksteen. Een basis waarop hij heel zijn bouwwerk opricht. En maar hier staat er ook wie in hem gelooft, dat is dat positieve, zal niet beschaamd worden. Een rots waaraan je je kunt toevertrouwen. Niet een steen waarover je struikelt, maar een rots waarop je je levenshuis kunt bouwen. Weet u, we moeten uitkijken dat we die twee beginselen, gerechtigheid uit werken en gerechtigheid tot geloof, dat we die goed opvatten. Dat geloof is maar niet de kwestie. Nou ja, ik kan het niet doorwerken blijkbaar. Nou, dan maar door het geloof. Ja, wat stel je dan van dat geloof voor? Ik zei al, het is maar niet het omhelzen van een aantal geloofswaarheden. Geloof is overgave aan Christus. Christus die zo groot voor ons wordt, dat je, en nou moet u goed opletten, dat zelfs al zou er een gerechtigheid naar de wet bestaan, dan zou je daar niet eens meer in geïnteresseerd zijn. Paulus beschrijft dat prachtig in Filippenzen 3. Hij zei, voor mijn bekering was ik wat de wet betrof onberispelijk. Ik heb al eens vaker gezegd, die vraag, waaruit kent gij uw ellende? En dat antwoord uit de wet Gods, dat werkt vaak, maar dat werkt lang niet altijd. Bij Paulus werkte het zeker niet. Als hij in de spiegel van de wet keek, dan kon hij zeggen onberispelijk. En hij meende dat. Want hij zegt dat als bekeerd mens, dat hij voor zijn bekering een onberispelijk leven leidde. En toch was hij zo ver van God vandaan als je maar kan voorstellen. En toen hij de Heer Jezus leerde kennen, toen dacht hij niet bij zichzelf, oh, nu kan ik dan alsnog die gerechtigheid van de wet nastreven uit de kracht van de Heilige Geest. Nee, hij had maar één verlangen. En dat is Christus te dienen. Dan moet u dat goed begrijpen ook weer. We krijgen dat in Romeinen 13. Maar het gaat over de vervulling van de wet door gelovigen. Als hier staat in vers 4 direct van Romeinen 10, Christus is het einde van de wet, dan is het wel erg oppervlakkig om te zeggen, wij hebben met de wet niets meer te maken. Paulus zegt ook in een hele Galaten brief dat Christus voor ons het einde der wet is, met andere woorden. Maar dan zegt hij toch even zo goed in Galaten 6, draagt elkanders lasten en als je dat doet, dan vervul je de wet van Christus. Zoals Paulus later in Romeinen 13 zal zeggen, dat we elkaar moeten liefhebben, want als je dat doet, die liefde is de vervulling van de wet. Maar, dus we kunnen niet zeggen, we hebben met de wet niks te maken. Maar wat voor wet is dat? Die wet bestaat eigenlijk uit een persoon. De wet van Christus. En die wet van Christus is heel wat meer dan de 10 geboden. In dat opzicht is het wel jammer dat het een traditie is om op zondagmorgen in veel kerken de 10 geboden te lezen. Het is goed om elkaar een spiegel voor te houden, maar neem dan de hoogste spiegel die er is. De 10 geboden zijn door God gegeven aan een goddeloos volk, om ze duidelijk te maken dat zelfs in zijn minimale vorm die wet door hen niet gehouden kon worden. 8 keer staat er, gij zult niet. Daarin zie je al hoe God zijn wet daar aanpast aan de zondaar, door hem te verbieden wat hij moet doen. Nauwelijks een aansporing tot het goede. Maar de wet van Christus gaat daar zo oneindig ver bovenuit. De wet van Christus zegt niet alleen maar, gij zult niet doden. Maar de wet van Christus zegt, je moet bereid zijn je leven voor je broeder te geven. Je bent al een doodslager als jij door jouw leven te geven een broeder had kunnen redden en je hebt dat niet gedaan. Lees maar 1 Johannes 3. De keren dat mij gevraagd wordt de wet voor te lezen, vraag ik altijd. En in kerken waar ik wel eens kom, daar mag dat dan ook. In strengere kerken zouden ze me ook niet uitnodigen, dus dat lost zich vanzelf op. Daar waar ik mag komen, daar zeg ik, mag ik dan uit het Nieuwe Testament lezen, uit de bergreden. Of uit de brieven van Paulus of van Johannes. Want daar vind ik veel meer van de wet van God, van de wet van Christus. Ik zal u daar een mooi voorbeeld van geven. Dat ook aansluit bij wat we nu in hoofdstuk 10 voor ons hebben. In Jeremia 31 staat van de instelling van het nieuwe verbond dat God zegt, ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. U herinnert zich dat. Dat is prachtig. Want de Heer Jezus zelf stond dat geschreven. Uw wet is in het midden mijns ingewands, zegt hij in Psalm 40 in de Statenvertaling. Maar als Paulus het citeert in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 3, dan zegt hij niet, de wet wordt in ons hart geschreven, maar Christus wordt in ons hart geschreven. De wet van Christus is voor ons totale overgave aan Christus. Niet alleen maar op het moment van je bekering, maar overgave om voortaan Christus te dienen. De wet van Christus omspant ons hele leven. Als je alleen de 10 geboden hoort, dan zou je je nog wijs kunnen maken als je een week later weer in de kerk komt. Ik heb het er niet slecht van afgebracht. Ik heb weer niemand vermoord. Ik heb weer niet overspel gepleegd. En dan zou je er niets van begrepen hebben als je zo zou denken. Want wat de wet van Christus inhoudt, dat is in hoeverre is het beeld van Christus in de afgelopen weken in jouw leven zichtbaar geworden. In hoeverre was het Christus voor en Christus na? Ging het er werkelijk om hem te gehoorzamen, hem te dienen, te doen wat hij van jou verwacht? Hem wel aangenaam te zijn en in hem ook God? Dat is de wet van Christus. En dat zit allemaal in dat ene punt. Het is uit geloof, want geloof is hier de totale overgave aan Christus. Nou, we zullen dat direct zien, ik wil niet te snel vooruitlopen. Paulus zegt hier, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen, voor Israël, tot God is dat ze behouden worden. Paulus, sommigen hebben gedacht dat hij zich van zijn volk had afgewend. Nou, hij heeft al gezegd in hoofdstuk 9 dat hij door een vloek van hen van God gescheiden zou willen worden vanwege zijn volk. En hier ook, het is zijn dagelijkse smeekbeden dat ze behouden worden. Want ze hebben ijver voor God, maar niet met verstand. Het is altijd mooi om te zien als mensen ijverig zijn voor God. Dat moet je nooit minachtend over doen, dat is goed. Alleen het helpt zo weinig als je alleen maar goede bedoelingen hebt, maar het is een ijver niet uit God. Wel voor God, maar niet uit hen. Als het een ijver is die niet gepaard maakt met geestelijk inzicht in Gods gedachten. Want ze kennen Gods gerechtigheid niet. Dat betekent hier of Gods gerechtigheid, zijn eigen gerechtigheid waarmee hij voor ons tussen beiden is getreden in Christus. Of het betekent hier een gerechtigheid die voor God geldig is. Die aan Gods maatstaven beantwoordt. Hun idee van gerechtigheid bestaat daarin dat als ze nou maar de wet volbrengen in eigen kracht, dat ze dan wel God wel behagelijk zijn. Ze hebben geen idee van de gerechtigheid waar het bij God om gaat. Ze proberen hun eigen gerechtigheid op te richten. En daardoor hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Het zijn twee werelden. Denk erom, in principe staan al die dingen in het Oude Testament. Het is geen nieuwe openbaring. Behalve Christus, dat is het nieuwe. Dat komt nog wel zo verder tot uiting. Maar in principe is er allemaal al te vinden. Deze mensen die zo neerkijken op de schade die de wet niet kent, die kenden zelf de wet niet. Nooit was het in het Oude Testament ook maar een schijn van idee dat je een eigen gerechtigheid voor God kon opbouwen. Het was een geweldige dwaling. Maar dat kwam door hun onbekeerlijk hart, door hun verblinde hart, door hun hoogmoed. En niet de hoogmoed is de weg tot God, maar de verbrijzeling, dat is precies het tegenovergestelde. Want Christus is het einde van de wet. Hier opgevat als de wijze waarop deze soort van mensen de wet opvatten. Heel dat streven naar een eigen wet, dat verdwijnt op het moment dat Christus in het vizier komt. Dat streven naar een eigen gerechtigheid der wet is als de bedelaar die zich vastklampt aan zijn oude mantel. Maar op het moment dat je Christus ziet, laat je die mantel los. Het is als Bartimeus, toen hij de Heer, hij kon hem nog niet zien, maar toen hij hoorde dat hij naar de Heer Jezus toe mocht komen, gooide hij zijn mantel af. Want hij geloofde zo dat hij zou genezen, dat hij die mantel niet meer nodig had. Hij liet die mantel achter. Maar ook letterlijk, als je een nieuwe mantel krijgt aangereikt, dan laat je die oude liggen. Als je eenmaal Christus gezien hebt, dan laat je die liggen. Het gaat dus niet simpelweg om wet tegenover een of ander abstract geloof. Het is wet tegenover Christus. De grote fout van deze mensen was niet alleen maar dat ze niet geloofden, want op hun manier geloofden ze ook. Maar dat toen Christus kwam, ze hem niet herkenden. Dat hij niet meer was dan een steen in het zand waarover ze struikelden. Omdat ze zelf zo groot waren. Waren ze klein geweest, dan hadden ze hem in zijn reuzengestalte herkend als de Zoon van God. Op het moment dat je Christus leert kennen, dus dat staat hier, voor ieder die gelooft, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Op het moment dat je Christus leert kennen en alles in hem ontvangt door het geloof, alles in hem ontvangt. Is dat hele idee van een eigen gerechtigheid, van zelf proberen in een goed blaadje bij God te komen, voorbij. Lieve mensen, dat werkt ook op een ander punt, als ik even een toepassing mag maken. Hoe komt het dat er zoveel christenen zijn die misschien best het nieuwe leven van de wedergeboorte bezitten? Aan hun klagerige toon zou je dat niet horen. Maar die het misschien best hebben, dat nieuwe leven uit God. Maar ze klagen nog zoveel over zichzelf, dat ze nog zo zondig zijn en nog dit en doen ze dat. Ze zien nog zozeer op hun onvolkomenheden. Ten diepste betekent dat ze nog zo weinig van Christus hebben gezien. Als ik Christus met mijn geestesoog zie, dan zie ik hem als degene die al mijn zonden heeft weggedaan. Ik zie hem als degene aan wie dat ook bevestigd is, doordat God hem uit de doden heeft opgewekt. Ik zie hem als degene die zit aan Gods rechterhand. En ik mag in hem daar ook zitten. En God ziet mij zoals hij de Heer Jezus ziet, want God ziet mij in Christus. Dat wil zeggen zonder vlek of rimpel, zonder enige onvolkomenheid. Daarmee wil ik niet wegpoetsen dat wij in ons leven nog zo dikwijls falen. Maar wat ik ermee zeggen wil is dat we als christenen zo weinig geoefend zijn ons te zien zoals God ons in Christus ziet. Want ook dan ga je nog weer dieper begrijpen hoe Christus het einde van de wet is. Want God ziet ons in Christus. Daarvoor gaf hij hem in de dood en daarvoor heeft hij hem laten opstaan. uit de doden. En Paulus maakt dat heel bijzonder duidelijk door een citaat te geven uit het boek Deuteronomium. De woorden van Mozes zelf. Hij beschrijft de gerechtigheid die op grond van de wet is. Vers 5. De mens die deze dingen heeft gedaan zal daardoor leven. Ik heb u al gezegd, je moet dat dan zo lezen, zoals de fariseeën en schriftgeleerden dit woord lazen. Alsof je door eigen kracht zou kunnen leven, dat heeft God nooit bedoeld. Ik heb u al gezegd, het gaat hier letterlijk over mensen die behoren tot het verbondsvolk. Maar er is ook een ander woord van Mozes. Vers 6, de gerechtigheid die op grond van geloof is, spreekt zo. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen. En dan lees ik even niet de woorden die tussen die vier streepjes staan. Of wie zal in de afgrond neerdalen. Maar dit zegt het woord van de Heere. Het woord is dicht bij u in uw mond en in uw hart. Zoals het daar gezegd wordt, gaat het om een woord van belofte dat God geeft aan zijn volk. Het gaat daar eigenlijk over Israël in de eindtijd. Op het moment dat het hersteld zal worden en met de Messias wordt verbonden. Dat is een heerlijke belofte. Maar dat wordt hier heel breed toegepast. Je hoeft niet op zoek te gaan. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen om dat woord te vinden. Welk woord is het? Het is het woord van geloof. Het is het woord van Christus. Het is Christus zelf. Die op onze harten geschreven wordt, zegt 2 Korinthe 3. Christus staat op onze harten geschreven. Je hoeft het niet ver weg te zoeken, want God zelf legt dat woord bij een gelovig mens in zijn mond en in zijn hart. Wat dat betekent komt zo aan de orde, maar houd dit even vast. En Paulus zegt, als er vandaag een mens is die zegt, waar moeten we dat woord gaan zoeken, moeten we daarvoor in de hemel opklimmen? Die praat alsof Christus niet uit de hemel is afgedaald. Alsof het werk van Christus niet volbracht is. Alsof we zelf in die hemel moeten opklimmen waaruit hij is neergedaald. Maar als je ziet dat hij vanuit de hemel Gods genade in deze wereld heeft gebracht, dan hoef je niet meer op te klimmen in de hemel. Er is al iemand uit de hemel neergedaald om het je te brengen. En als je zegt, moeten we ervoor in het dodenrijk afdalen, in de afgrond, om het daar te zoeken, dan vergeet je dat Christus al voor jou in die afgrond is geweest. En dat God hem uit die afgrond heeft doen oprijzen. Dat is de opstanding uit de doden. Twee grote heilsfeiten. De komst van Christus uit de hemel. Kerstmis. En de opstanding van Christus uit de doden. Pasen. Zie je, het draait alles om Christus. En om alles wat God in Christus gedaan heeft. Wat God ons in Christus geschonken heeft. Hij is het die Christus deed neerdalen. Hoeven wij niet te doen. Wij hoeven er niet op te klimmen om iets te presteren. Hij was het die Christus uit de afgrond deed opkomen. Wij hoeven niet in die afgrond af te dalen. Het is allemaal vervuld. Het ongeloof spreekt alsof Christus niet is neergedaald. Alsof het nog steeds op onze prestatie aankomt. Wat trouwens nooit het geval was. Maar nu Christus is gekomen nog veel minder. Alles is door God gedaan. Het enige wat ons nodig is, is ons over te geven. Dat heet geloof. Is ons toe te vertrouwen aan Christus. Dat heet geloof. Aan die Christus die voor ons uit de hemel is neergedaald. Die voor ons is opgekomen uit de dood. En mag je eraan toevoegen, die is teruggekeerd naar de hemel en nu zit aan Gods rechterhand. In hem zijn we alles en in hem hebben we alles. Het kan best zijn dat je zonden je nog wel eens ter neerdrukken. Maar wie constant praat over zijn eigen slechtigheid, die heeft dat evangelie nog niet begrepen. Zulke mensen denken soms dat ze erg nederig zijn doordat ze zo slecht over zichzelf spreken. Maar ik ken een nog betere vorm van nederigheid en dat is helemaal niet over jezelf te spreken. Sommige mensen kunnen je zo uitvoerig over hun eigen slechtigheid vertellen, maar ze hebben het wel constant over zichzelf. Dat is een verkapte vorm van hoogmoed. Je moet niet zo slecht over jezelf spreken. We weten wel dat je slecht bent, want wij zijn het ook. Praat over Christus. En praat over wat we in hem door genade van God geworden zijn. Dat is geen lichtvaardigheid. Want als we gezondigd hebben, dan zullen we weer verbrijzeld moeten worden en zullen we opnieuw tot God moeten komen om die zonde bij hem te brengen en te beleiden. Dat is een vanzelfsprekendheid. Maar spreek niet over wat je in jezelf bent, maar spreek over wat je bent in Christus. En dat ga je steeds duidelijker zien naarmate Christus zelf groter voor je wordt. Dat is christendom. Dat is de wet van Christus. De wet van Christus is de volkomen overgave aan hem, de volstrekte gehoorzaamheid, de volstrekte toewijding. Dat kan best uitgespeld worden. De wet van Sinaï, je kende 613 geboden, hebben de Joden uitgerekend. In het Nieuwe Testament vind je meer dan 1000 geboden. Dus wij komen er echt niet makkelijk vanaf hoor. Ik bedoel dat echt dus niet vaag als ik zeg, het draait allemaal om Christus. Er staan 1000 gebiedende wijzen in het Nieuwe Testament, of nog meer, waaraan we ons hebben te houden. Dus makkelijk is het niet, maar het komt allemaal op het ene neer. Als je volstrekt overgeeft aan Christus en hem consequent navolgt, dan komen die 1000 geboden vanzelf in je leven tot gelding. Maar dan is het niet meer een principe van wet, dan is het Christus. Daar draait het alles om. En nu dan dat mooie woord. God heeft het in ons, dat woord van het geloof, en het woord van het geloof, dus het woord waar het, dat zich richt, dat inhoud heeft, het geloof, en dat het inhoud van dat geloof is weer Christus zelf. Dat woord van het geloof dat wij prediken, dat is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Prachtig woord. Zo zal het straks zijn als Israël hersteld wordt. Dan zal God dat woord in hun binnenste schrijven, dat is eigenlijk Christus. Maar hij zal het ook in hun mond leggen. Ze zullen ervan spreken en jubelen en juichen. Wij leven nog niet in de tijd van dat koninkrijk. Van dat koninkrijk in heerlijkheid en majesteit zoals het wordt opgericht als de Heer Jezus komt. Maar, zegt Paulus, ook bij ons wordt het woord gelegd in onze mond en in ons hart. Wat betekent dat? Het wordt hier zo uitgelegd. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u behouden worden. In de eerste plaats is dit een woord voor wankele zielen, die het toch zo moeilijk vinden om te zeggen, ja, ik geloof dat ik ook een kind van God ben. Ik heb het meermalen met mensen uitgeprobeerd en gezegd, luister wat hier staat. Geloof je de schrift? Ja, zeker. Echt waar? Ja, absoluut. Ik zeg, wat staat hier? Beleid jij dat Jezus Heer is? Ja, zeker, natuurlijk. Geloof je dat God hem uit de doden heeft opgewekt? Ja, absoluut. Ik zeg, wat staat hier dan? Die zal behouden worden. Geloof je dat? Ja, ik weet niet. Begrijpt u? Ook dat is een kwestie van geloof. Geloof in het uitdrukkelijke woord van de schriften. Die zal behouden worden. Maar de andere kant is, en dat zeg ik nu even tegen die zielen die zichzelf zeer sterk vinden. De andere kant is, denk er niet gering over. Het woord is ons in de mond gelegd. Welk woord? Dat Jezus Heer is. In mijn boekje Meer Geest in de Gemeenten heb ik onder andere stelling genomen tegen de uitspraak als zou het al heel mooi zijn als we zouden kunnen zeggen dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. En dat is ook heel mooi. Maar als er één waarheid is, als ik denk aan alle kerkscheuringen die gaande zijn, als ik kijk naar mijn eigen leven en naar de levens van zoveel christenen, als er één waarheid is die wij met alle kracht zouden moeten onderstrepen, dan is dat deze, dat Jezus Heer is over ons leven. Te makkelijk denken wij dat we er mooi vanaf komen. Ik zeg het wat grof. Als we belijden dat Jezus onze verlosser is die voor onze zonde gestorven is. En daar doe ik niets aan af, dat is prachtig, maar het is niet het volle evangelie. Het is niet genoeg. Sommige mensen lijken te denken dat die twee dingen los verkrijgbaar zijn. Dat je Jezus als heiland kunt aannemen, maar dat andere, Jezus als de Heer van je leven, dat ze dat gevoeglijk kunnen verwaarlozen. Heer zijn betekent dat hij absolute heerschappij heeft. Ik zou niet zo gemakkelijk van iemand accepteren dat hij zegt, ik ben een kind van God, tenzij ik hem zo zou ontmoeten, en dan is er geen reden om eraan te twijfelen. Maar als het om meer dan dat ging, ik kan niet in de harten kijken, maar ik kan wel zien, en wij moeten dat van elkaar kunnen zien, en u moet dat van mij kunnen zien, we moeten wel van elkaar kunnen zien in welke mate iemand zich onderwerpt aan de heerschappij van Christus. En dat niet hier of daar, maar in zijn hele leven. Het is gewoon de samenvatting van het ware christenleven. Als je nou weer zegt, we moeten de wet houden als gelovigen, als een leefregel der dankbaarheid, formuleer het nou eens op deze Bijbelse manier. Dat betekent je onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Ik durf te zeggen, als we ons allemaal meer zouden onderwerpen aan de heerschappij van Christus, dan waren er minder kerkscheuringen. Ik durf te zeggen, als we meer ons zouden onderwerpen aan de heerschappij van Christus, dan waren er minder gebroken huwelijken onder christenen. Als meer vaders en moeders zich persoonlijk zouden onderwerpen aan de heerschappij van Christus, zouden ze minder moeite hebben met hun kinderen. En zo kan ik nog wel een hele tijd doorgaan. En ik wil daarbij niet onrecht doen aan sommigen van u die toch grote moeilijkheden hebben en zich werkelijk aan de heerschappij onderworpen hebben. Die uitzonderingen zijn er ook helaas. Maar het gaat nu om het beginsel. Aan wie behoort uw leven? En ik zeg dat dikwijls tegen jonge mensen die zo'n Timotheusbekering achter de rug hebben. Die zo geleidelijk aan erin gerold zijn. Nooit vijanden van God zijn geweest, bewust. Zo'n geleidelijke bekering hebben meegemaakt. En dan zeg ik maar, je hebt dan geen radicale Paulusbekering meegemaakt. Maar wat je wel nodig hebt is radicale overgave aan Christus. Er komt een moment in het leven van zulke mensen in de adolescentie. Of misschien nog wat later, waar ze moeten beslissen deze grote vraag. Van wie is mijn leven? Waar leef ik voor? En dat is de keuze, terwijl je misschien al als kind de keuze gemaakt hebt voor Jezus als heiland. En je als kind al wist, natuurlijk, hij is voor mijn zonde gestorven. Maar heb je ooit de keuze gemaakt voor Jezus als Heer? Maar dat gaat hier nog verder, het maakt het nog moeilijker. Je moet dat met de mond belijden. Ik maak regelmatig doopsamenkomsten mee waar jonge mensen gedoopt worden en dat is altijd heerlijk. Ik vind het prachtig dat ze dan voordat ze onder water gaan een belijdenis afleggen. En het is altijd heerlijk om naar te luisteren, ontroerend om naar te luisteren. Maar eigenlijk is het de verkeerde plek voor die belijdenis. Hier gaat het er niet om dat wij elkaar vertellen als christenen onderling hoe heerlijk het is dat we de Heer Jezus mogen dienen en dat we dat vast van plan zijn. Hier is het Jezus als Heer belijden te midden van een boze wereld. Hier is het zoals het bij de Heer Jezus was, van wie we lezen in 1 Timotheus 6, dat hij de goede belijdenis heeft getuigd voor Pontius Pilatus. Je kunt dat teruglezen in Johannes 18. Tegenover Pilatus heeft hij gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij heeft de goede belijdenis beleden en het kostte hem naar de mens gesproken zijn leven. Beleiden dat Jezus Heer is tegenover je medegelovigen, dat is mooi, maar dat is niet waar het hier over gaat. Dit is het beleiden dat Jezus Heer is met je mond tegenover een boze buitenwacht, die je om die reden wel eens de marteldood zou kunnen laten ondergaan. Of in elk geval is het een belijdenis die smaad en verwerping met zich meebrengt. Dit is niet het belijdenis in een doopsamenkomst of binnen de veilige muren van de kerk. Dit is een belijdenis tussen je medeleerlingen op school, tussen je medestudenten. Dit is een belijdenis tegenover de mensen in je straat. Dit is een belijdenis tegenover je collega's. En hoe langer je ermee wacht, des te moeilijker wordt het om die belijdenis nog af te leggen. Daarom kun je beter maar meteen duidelijk maken waar je staat op de eerste dag van je nieuwe baan. Tegenover je nieuwe buren, tegenover je medeleerlingen op school, maak ze duidelijk waar je staat. Beleid Jezus als Heer. De precieze woorden is niet zo belangrijk, maar laat het duidelijk mogen worden aan wiens kant je staat. Dat jouw leven Christus toebehoort. Het is niet genoeg om te zeggen, ja, ik ga twee keer per zondag naar de kerk. Dat is sociaal acceptabel. Ze snappen het niet, maar oké. Daar val je geen buil aan. Maar als je zegt, als ze zeggen van ga je mee naar dit of dat, dan kun je natuurlijk zeggen, ja dat mag niet van onze kerk. Dat is het flauwste antwoord dat je kan geven. Maar het is wel heerlijk makkelijk om je achter te verschuilen. Maar heb nou eens het lef om te zeggen, ja sorry, maar ik behoor de Heer Jezus toe en hij wil dat niet. Mijn leven behoort hem toe. Dan ben je flink. Dat is wat hier staat. Belijden dat Jezus de Heer is, met alle consequenties. Dat betekent dat je er sommige dingen niet doet, gewoon omdat ze niet passen bij de navolging van Christus. En dat je andere dingen wel doet, en andere mensen gek vinden dat je dat doet. Niet omdat dat van jouw kerk verwacht wordt, wat ben je nou voor een slappeling. Je staat toch zelf voor de Here. Je doet dat omdat de Here dat van je vraagt. Dat is jouw weg met hem. Als je zo Jezus als Heer beleidt, dan geldt het, en dan staat het voor de derde keer, mond en hart. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Dat is mooi, hè? Wanneer mag je iemand behouden noemen? Goeie vraag. Het zou het heerlijk zijn om al die antwoorden te horen vanavond. Van al die gelovigen hier uit al die verschillende richtingen. Wanneer mag een mens zeggen dat hij behouden is? Nou, je zou misschien verbaasd zijn. Wat je voor antwoorden zou kunnen krijgen uit tradities waar je zelf weinig weet van hebt. Maar vanavond zal ik u vertellen wat het antwoord van Romeinen 10 is. Weet je wanneer je behouden bent? Als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is. En dat is natuurlijk een mondbelijdenis die ook waarmaakt. Hè? Want de boze buitenwereld, tegenover wie je dat beleidt, die ligt constant op de loer om te zien of je waarmaakt wat je zegt. Dat is de weg van de behoudenis. Jezus als je heiland erkennen. Maar Jezus ook als je Heer beleiden en daar consequent je aan houden. Dat is de weg van de behoudenis. Mond en hart. En het geldt voor elk mens, want er zegt in vers 11, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het geldt voor de Jood, die moet afleren op de verkeerde manier gerechtigheid te zoeken. Maar het geldt ook voor de heiden die van gerechtigheid zoeken nog nooit gehoord heeft, maar evenzeer geconfronteerd wordt met de persoon van de Heer Jezus. Wie zich aan hem overgeeft, die zal niet beschaamd uitkomen. Het is opnieuw datzelfde woord uit Jesaja 28. En er is in dat opzicht geen onderscheid tussen Jood en Griek. We hoorden dat in hoofdstuk 3. Beide hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Er is geen onderscheid, maar er is ook geen onderscheid in de behoudenis. En ieder die de Heer aanroept, de naam van de Heer zal aanroepen. Aanroepen in de nood, om bij hem veiligheid en behoudenis te vinden. Maar ook een aanroepen, er zitten twee betekenissen in dat woord. Ook aanroepen in de zin van loven en aanbidden. Die zal behouden worden. Het is een aanroep om bij hem redding te vinden. Het is ook het aanroep omdat hij de Heer van je leven wordt. Zodat je hem steeds weer aanroept, ook met lofprijzing in je hart. Het is de weg van de behoudenis. Nou, Paulus is eigenlijk in gesprek met die Israëlieten onder zijn hoorders. Gelovig of niet gelovig. Want velen namen hem kwalijk dat hij erop uitging om al die heiden met evangelie bekend te maken. Wat moet Paulus daarbij, al die niet-Joden? En dan zegt Paulus, maar hoe zullen al die mensen over de hele wereld, tot in Nederland aan toe, en IJsland en Vuurland en al die andere landen, hoe zullen die de God van Israël aanroepen? Dan moeten ze toch eerst geloven. En hoe zullen ze geloven? Dan zullen ze toch eerst van Christus moeten horen? Dan zal hun toch het evangelie verteld moeten worden, zegt vers 14. Maar hoe zullen ze het evangelie horen als niemand het hun verkondigt? En hoe zullen mensen het hun gaan verkondigen tenzij die mensen gezonden worden? Dus kijk niet vreemd op dat Christus vanuit de hemel, zoals hij het hier op aarde al gezegd heeft, gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, dat Christus vanuit de hemel nog steeds die opdracht laat uitgaan. Moet Paulus dat nog toelichten? Ja, blijkbaar. Hij moet het duidelijk maken. God is degene die dienstknechten roept, soeverein. En hij maakt ze duidelijk waar ze heen hebben te gaan. En wij beleven de tijd, dat is wonderbaar, dat ook eigenlijk bijna tot alle volkeren dat woord gekomen is. Doordat God consequent dienstknechten uitzond. En die mensen zijn gegaan in gehoorzaamheid en bijna alle volkeren, bijna alle mensen op aarde kunnen het evangelie vandaag gehoord hebben. En want het is voor ieder die de naam des Heren aanroept. En alleen een kromgetrokken uitverkiezingsleer kan de kracht van dat woordje ieder wegnemen. En ieder kan de naam des Heren aanroepen. En ieder mag de naam des Heren aanroepen. En ieder die het doet, in welk land hij ook geboren is, van welk ras, welke nationaliteit, welke taal ook maar, als hij de naam des Heren aanroept, zich in vertrouwen aan hem overgeeft, dan zal die persoon behouden worden. Paulus heeft daarbij ook een tekst. Hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden zijn? En dan citeert hij een woord uit het boek Jesaja, hoofdstuk 52. Mooi is daar, dan gaat het over de verlossing van Israël uit Babel. Maar Paulus past dat heel breed toe. Want het is een beeld van verlossing in het algemeen. En als mensen verlost worden, dan moeten er mensen zijn die de blijde boodschap van de verlossing aan hen komen verkondigen. En zo citeert Paulus het. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Die woorden staan niet in alle handschriften. En dan ook van hen die het goede verkondigen. In de grondtekst staat eigenlijk in Jesaja hem. Ten diepste is er maar één evangelist in deze wereld. Dat is Christus door de kracht van de Heilige Geest. Maar hij gebruikt zijn dienstknechten. Paulus zegt hen, want het zijn de dienstknechten van Christus op aarde, door wie de Heilige Geest dat woord laat komen tot alle mensen. Zo zegt het woord van Jesaja dat. Maar niet allen hebben het evangelie gehoorzaamd. Als je aan de ene kant zo is dat het evangelie tot alle mensen mag komen, zoals 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt. God die wil, onze God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Als dat zo is, waarom worden dan niet alle mensen behouden? En opnieuw is het antwoord niet omdat niet alle mensen uitverkoren zijn. Dat hoort niet in dit gedeelte thuis, dat is een ander chapiter. Daar zit ook waarheid in. Maar hier gaat het om de verantwoordelijkheid van de mens. En dan geldt het antwoord, omdat ze niet allen het evangelie hebben gehoorzaamd. Let op dat sterke woord, het gaat om een bevel. Dus in hoofdstuk 1 sprak Paulus al over geloofsgehoorzaamheid. Het is een bevel dat uitgaat om te gehoorzamen. Het evangelie is niet een vrijblijvende zaak. Zij die het horen, moeten gehoorzamen. En als ze niet gehoorzamen, gaan ze verloren. Jesaja zegt, Heer, wie heeft onze prediking geloofd? Dus er moet gepredikt worden. Want alleen door prediking, of zoals andere vertalingen zeggen, het is een beetje lastig om dat woord consequent te vertalen. Andere vertalen door het horen. Het geloof is uit het gehoor, is uit het horen. En dat horen is het gepredikte woord. Het woord moet gepredikt worden, maar niet allen hebben die prediking geloofd, citeert Jesaja even verderop, Jesaja 53 vers 1. Dus is het geloof uit de prediking of uit het horen. Het moet verkondigd worden en het horen door het woord van Christus. Hij is de grote verkondiger. Het maakt niet uit van wie u het evangelie hebt gehoord, van uw ouders, van uw dominee of van een evangelist of van een zendeling. Het was Christus die tot u kwam. Jezus zegt dat ook, als iemand jullie zal aannemen, neemt hij mij aan, want ik heb jullie gezonden. We hebben het allemaal van Christus gehoord. Hij heeft het ons gebracht door zijn geest, door wat voor dienstknechten dan ook. Misschien wel een heleboel dienstknechten heeft hij gebruikt om u te brengen waar u nu bent. Maar we nemen het aan uit zijn hand. Hij is de zender. Hij is het die door zijn geest onze harten heeft aangeraakt. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Zij, dat onbekeerlijke deel van Israël. Al die heidenen die het hebben afgewezen. Je zou je kunnen vertalen, hebben ze niet geluisterd? Hebben ze geen gehoor geschonken aan dat woord? Hebben ze het misschien niet goed verstaan? Was het een beetje onduidelijk? En dan citeert Paulus, dat is een beetje vreemd voor ons, Psalm 19. U weet, Psalm 19 bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de natuur. Je zou kunnen zeggen, God die daar in de natuur tot ons komt, de hemelen, verkondigen het werk van zijn handen. En in het tweede deel van Psalm 19 gaat het over het woord van God. En eigenlijk horen die twee bij elkaar. Het gaat om het getuigenis van God. Dus Paulus kan dat eerste gedeelte nemen en het citeren in het licht van het tweede gedeelte van Psalm 19. Alsof het om het woord van God gaat. Want dit zegt hij. Hun geluid, maar dat is dan letterlijk het geluid van de hemellichamen, is uitgegaan over de hele aarde en hun woorden tot het einde van het aardrijk. Maar als je dat zo ziet, het gaat daar eigenlijk over de zon. Als belangrijkste hemellichaam. Wat is dat mooi om dat zo toe te passen. Is het een onduidelijk evangelie geweest in deze afgelopen 2000 jaar? Of is het evangelie niet geweest zoals de zon met een hoofdletter? De zon opgaat en alle duister verdrijft. In al die landen waar het kwam is het licht van de zon gezien. En je moet stekenblind zijn als je het niet ziet. En dat waren ook velen. De zon ging op en ze zagen het niet. Maar dat was hun eigen verantwoordelijkheid. De grote denker Pascal heeft geschreven: er is licht genoeg voor hen die willen zien. Christus is dat heerlijke licht van de zon. En het licht schijnt zo duidelijk dat niemand eronder uit kan. Heel mooi, gaat maar eens nalezen hoe in Psalm 19 die twee delen bij elkaar horen. Hoe Paulus uit het eerste deel van die psalm citeert. Maar denk aan het tweede deel van die psalm. Het woord dat uitgaat. Maar het is het woord van Christus. Hij is de zon die van het ene einde van de aarde naar de andere einde gaat. Van zonsopgang tot zonsondergang. Zo duidelijk is het licht van het evangelie. Geen Nederlander heeft een verontschuldiging. Leven als hij doet in een wereld waar zelfs via de media in zijn eigen huiskamer dat evangelie zoveel dagen van de week te horen is. Nee, daar ligt het niet aan. Maar, zegt Paulus, waar ligt dat dan aan? Hij heeft het hier speciaal over Israël. Hij wil speciaal de vraag beantwoorden, als Christus nou tot Israël kwam. In alle heerlijkheid van zijn persoon. En hij heeft zo duidelijk het woord gebracht. Hoe komt het dan dat het gros van Israël het niet heeft gevat, het niet heeft gezien? Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes 1. Of ook ze hebben het niet begrepen, de duisternis heeft het niet begrepen. Wat was er met hen aan de hand? Was het toch te moeilijk voor ze? Is er toch nog een verontschuldiging te bedenken? En dan zegt Mozes in de eerste plaats: ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is. Klinkt nogal denigrerend. Het is eigenlijk helemaal geen volk, althans in de zin van volk van God. Die heidenen zijn toch niet te vergelijken met wat wij zijn, Israël, het volk van God. Helaas vind je nog steeds bij sommige Joden diezelfde houding. Dat geweldige bewustzijn. Wij zijn het volk van God, we hebben met die hele wereld niks te maken. Wij staan daar ver boven, want wij zijn het verbondsvolk. Kun je je voorstellen hoe moeilijk dat dan is? Als een niet-Jood naar zo iemand toekomt met het evangelie. Van de Joodse Messias, die zijn leven gegeven heeft, ook voor die Jood met wie hij op dat moment aan het praten is. Door een volk, dat eigenlijk niet eens een volk is, het is helemaal niks, het waren heidenen zonder God. Maar ze hebben het evangelie leren kennen. Paulus raakt daar een heel teer punt. Je ziet dat in de handelingen steeds weer. Hij komt op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld in Thessalonica, hij verkondigt het evangelie. En die Joden willen het niet. Die wijzen het van de hand, zijn beledigd. En dan gaat Paulus naar de heiden en dan zien de Joden dat en dan zijn ze nog meer beledigd. Ze hebben het zelf niet aangenomen, maar ze misgunden het de heidenen. En dan beginnen ze opstootjes te veroorzaken en Paulus te belasteren, om maar te verhinderen dat de heiden het zouden aannemen. Ik kan me dat ook levendig indenken. Er zijn bijna 2 miljard christenen, er zijn wel heel wat zogenaamde christenen bij. En er is nog steeds maar een heel klein volkje Israël in deze wereld. En al die christenen geloven in Jezus van Nazareth, een Joodse man. Van wie de meeste van de Joden nog steeds overtuigd zijn dat hij wel een bijzondere rabbi was, maar zeker niet de zoon van God. En er zijn zoveel honderden miljoenen mensen op aarde die dat juist wel geloven. Dat moet toch een hele wonderlijke ervaring zijn. En dan te bedenken dat Mozes dat al allemaal heeft aangevoeld. Ik zal uw jaloersheid opwekken door wat geen volk is, door een onverstandig volk. Wat wisten die nou van de wet? Wat wisten die nou van God? En door hen wordt hun jaloersheid, maar ook uw toorn opgewekt. Wat zijn ze kwaad geworden. En nog steeds, als niet-Joodse mensen hun de weg van God nader willen uitduiden. En het is ook zo, we moeten dat ook met grote tact doen. In het algemeen kun je het ook maar beter aan Joodse mensen overlaten. We hebben ook veel te veel boter op ons hoofd. Dat komt er ook nog eens bij nadat we zoveel vervolgingen over de Joden hebben laten neerkomen. Maar hoe dan ook, dat heidense mensen deel hebben aan het evangelie en dat dan aan Joden willen vertellen, dat moet wel zeer bitter zijn. Maar Jesaja waagt te zeggen, want het was in zijn tijd al een gewaagde uitspraak: ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Herinner je nog wat we in het begin hadden? Van die heidenen in hoofdstuk 9 vers 30. De volkeren die niet naar gerechtigheid jagen. Die nergens naar vroegen. Het evangelie komt tot hen en ze nemen het zomaar aan. Dat is wonderbaarlijk. Ik was nog weer een stel ontmoet. De vrouw kwam uit een zeer bevindelijk gereformeerde kerkelijke richting. En de man was uit de wereld tot geloof. Nee, die was niet tot geloof gekomen. Toen ze trouwde was hij een volkomen ongelovig mens. Zij bleef trouw naar de kerk gaan. En zij had geen zekerheid van het geloof. Ze trouwden en hij ging door. Zij ging door met alle mogelijke samenkomsten te bezoeken. Ging al gauw ook buiten haar kerk kijken. Kwam in aanraking met de evangelische omroep. Ze liep stad en land af en vond geen vrede. Haar man vond het allemaal best. Hij liet haar zijn gang gaan. Af en toe bracht hij haar aan toe en dan wachtte hij. En ze zei tegen hem, toen waren ze al jaren getrouwd, ga nou eens één keer met me mee. Nou ja, dat wou hij zijn vrouw niet onthouden. Hij zou een keer meegaan. Het was een evangelisatiesamenkomst. Diezelfde avond hoort hij het evangelie, omhelst het met de grootste vreugde. Weet onmiddellijk dat al zijn zonden in de Heer Jezus vergeven zijn. En dat is nou tientallen jaren geleden. En al die tientallen jaren hebben bewezen dat het een echte bekering was. Een echte bekering. Hij is een trouwe dienstknecht van de Heer Jezus geworden. En zijn vrouw stond erbij en zei, hè? Hier zoek ik nou al tientallen jaren naar en ik heb het nog steeds niet. En ik heb het nou nog niet. En mijn man heeft het zomaar. Het was haast niet eerlijk. Daar zit ook weer een beetje de gedachte achter. We willen het ook een beetje verdienen, hè? Ik zoek er nou al 30 jaar naar. Dan heb ik ook wel een beetje recht erop gekregen, zo langzamerhand, hè? En mijn man die heeft er nooit ook maar naar getaald en die komt één avond en krijgt het. Zit ergens toch ook weer de gedachte achter, het is niet eerlijk. Ik heb er zo mijn best voor gedaan. Alsof het toch op een of andere manier weer beloond moet worden. En een tijd geleden, ze is nou een jaar of 80, heb ik met haar gebeden. Omdat er nog altijd die aanvechtingen zijn, ben ik wel een kind van God. En haar man bidt dan mee. Oneerlijk is het soms in de wereld. Kun je het voorstellen hoe een Jood dat voelt? Hij heeft geen deel in het evangelie. En dan komt daar een mens die een niet-Jood is. En die vertelt hem enthousiast wat Jood Jezus van Nazareth voor hem betekent. Hij heeft mijn leven voor me gegeven. Hij is mijn Heer. Ik hou van hem. Ik dien hem. Hij heeft alles voor mij overgehad. Dat moet als een Jood een hele gekke gewaarwording zijn. Soms moeten ze er ook niets van hebben. Maar als je je enorm inzet voor Joden. Ik denk aan het getuigenis van Johannes Schep. Misschien heb ik het ooit wel eens genoemd, maar dan is het al lang geleden. Die me dat persoonlijk een keer vertelde. Die al zoveel jaren in Israël de Heer dient met het evangelie. En die zich enorm inzet voor het land Israël. En op een avond kreeg hij daarvoor een beloning. Een lintje of ik weet niet wat. En er zat een hele zaal vol Joodse soldaten. En toen stond hij op het podium en toen vroegen ze aan hem waarom hij zich zo inzette voor Israël. En toen zei hij, omdat de Messias van Israël zijn leven voor mij gegeven heeft op het kruis. Toen werd het doodstil in die zaal. Want iedereen wist waar hij het over had. En hij had zoveel voor hen betekend dat niemand ook maar een lelijk woord durfde te zeggen. Ze hebben het misschien wel gedacht. Maar ik hoop vooral dat er heel veel in die zaal zijn geweest. Waar precies dat gebeurde wat Mozes ooit heeft gezegd. Tot jaloersheid gewekt worden door zo'n goy, zo'n heiden, zo'n niet-Jood. Die al die goede dingen voor Israël doet uit liefde voor de Messias van Israël. Die zij niet kennen. Verreweg de meeste van hen niet. Dat is Paulus. Paulus' getuigenis. En het slotwoord van het hoofdstuk zegt, tot Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En dat is vandaag nog steeds zo. Hij strekt nog steeds zijn handen naar hen uit. Ik heb ooit een bekeerde Jood in Israël horen zeggen, dat het antisemitisch is als wij beweren dat wij het evangelie niet aan Joden zouden moeten verkondigen. We kunnen dat op een hele domme manier doen. We moeten dat wijs doen, heb ik al gezegd. We hebben veel boter op ons hoofd. Misschien zijn de Joodse mensen zelf al geschikt. Maar deze broeder zei, als een niet-Jood mij nooit het evangelie van de Heer Jezus had verteld, had ik nu nog steeds niet bezeten. Ik ben ontzettend dankbaar dat een niet-Jood ooit zijn mond durfde open doen om mij te vertellen wie de Heer Jezus Christus was. Dat is tot eeuwige zegen voor mij geweest. Dat is een getuigenis. Vandaag stond er in Trouw te lezen dat het grote wereldcongres van evangelicalen in Thailand besloten had dat evangelisatie onder de Joden nog steeds een hoge prioriteit was. En zo'n wereldse krant als Trouw, die schrijft daar natuurlijk wat meesmuilend en denigrerend over. Maar voor die evangelicalen was dat gewoon niet een kwestie van zieltjes winnen. Maar hoe zouden wij het evangelie van God, waar wij zelf zoveel aan te danken hebben, niet gunnen aan diegenen die van huis uit zo dicht bij God staan en tegelijkertijd zo ver van hem afstaan? Maar ik zeg het ook vanavond tegen al diegenen onder u die wij ook tot jaloersheid zouden willen verwekken, omdat ze de Heer Jezus nog niet kennen. En die we ook zouden willen vertellen wie de Heer Jezus voor ons betekent. Onze Heiland, onze Heer, die alles voor ons over had, die wij met de grootste vreugde dienen elke dag van ons leven. En we zouden het tegen ze willen zeggen, en ik doe dat nu ook. Ook jij, ook u mag behoren tot die mensen waarvan geschreven staat, een ieder die de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Laat het door de Heilige Geest als een bliksem mogen inslaan in je hart. Een ieder, ook u, ook jij, mag komen en je werpen in zijn armen, om hem als Heiland en Heer te leren kennen en hem te dienen de rest van je leven. God zegene zijn woord.